luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Een hele goede morgen. Mijn naam is Casper de Haan en ik heb het voorrecht om interim voorganger te zijn in deze prachtige gemeente. En vandaag slaan wij de Bijbel open op Psalm 145. En we zijn vorige week begonnen aan de serie in Psalm 145 met Gabriel die ons meegenomen heeft in het hart van aanbidding. En ook wat er in de weg kan staan van een hart van aanbidding. Want David begint deze psalm met, ik zal u roemen, ik zal u loven, ik zal u aanbidden, ik zal. Maar er is zoveel dat in de weg kan staan. En vandaag neemt David ons mee in iets prachtigs. Namelijk dat generaties ook samen God horen te aanbidden en samen dat horen te doen en mogen doen. Generaties moeten ook met elkaar over God spreken, want we hebben het nodig dat iemand soms een andere blik op God heeft dan wij. En dat daardoor we samen met een ander over God kunnen spreken. Generaties hebben elkaar nodig voor het juiste perspectief, om onze blik op God te richten. En in Psalm 145 gaan we zien wat voor een samenspel er is tussen de zij zullen en de ik zal van deze tekst. En we moeten ook de invloed van generaties op elkaar niet onderschatten. Ik zal ze ook nog een voorbeeld noemen hiervan, maar ouders op kinderen, opa's en oma's op kleinkinderen, ooms en tantes, iemand die misschien niet eens letterlijk bloedfamilie is, maar die wel in een gezin of een familiesituatie komt. Dat zijn genen die heel veel invloed hebben. Timotheus groeide op zonder zijn vader, maar zijn moeder en zijn oma leidden hem tot de Heer Jezus Christus. Jezus' aardse vader overleed. En hij had dan zijn moeder die hem op Jezus wees. We hadden Rut en Esther in het Oude Testament die zonder eigen ouders door het leven gingen. Maar die iemand anders in hun leven hadden die hen op Jezus wees. Of die hen op God wees. En dit hebben zij allemaal nodig gehad om God te leren aanbidden. Ze hadden het nodig dat iemand van een andere generatie hen op God wees. En die situatie doet zich ook voor in Ezra hoofdstuk 3, waarbij Israël net terug aan het komen is uit 70 jaar ballingschap. Waarbij de tempel vernietigd is en priester Ezra de opdracht had gekregen om de tempel te gaan herbouwen. En er was een kleine groep mensen die zich de oude tempel nog kon herinneren. En aan het einde van Ezra 3 is er dan de situatie dat het fundament voor de nieuwe tempel neergelegd wordt. En er zijn twee soorten geluid die op dat moment samenkwamen. De jongere generatie die aan het juichen was en vol blijdschap was, want er was weer de mogelijkheid voor een nieuwe tempel. Er was weer een tempel die ging komen. En de oudere generatie die huilde. Want die hadden de gemengde emoties van, kan die tempel ooit weer worden zoals die was? Die hadden tegelijkertijd, o Heer, wat fantastisch dat u dit aan het doen bent. De jongeren leefden op door de hoop, de ouderen dachten dat het misschien nooit meer zou gebeuren en samen werd dat één geluid van lofprijs en aanbidding. Waarbij de ouderen de jongeren konden wijzen op, oh maar het was zo mooi, want we konden bij God komen. En de jongeren konden zeggen, maar kijk, er is weer een fundament en we gaan weer. We gaan samen God weer aanbidden en samen was dat nodig om de blik op God te kunnen richten. Een kerk hoort ook niet een plek te zijn waarbij we afgescheiden groepjes hebben. En dat is op zich gek als ik net de kinderen naar de zondagschool heb laten gaan natuurlijk. Maar de reden ook dat we onder andere dat we samen zingen met de kinderen is om samen ook God te aanbidden. De reden waarom we ook willen dat jong en oud elkaar opzoekt in discipelschapsrelaties is dat we elkaar nodig hebben. De ouderen horen de jongeren mee te nemen. De jongeren horen de ouderen aan te vuren en zo hoort dat samen te blijven gaan. Generaties horen met elkaar over God te praten. En als we dan lezen in Psalm 145, dan zegt David, omschrijft daar die situatie als volgt. In Psalm 145, vers 4 tot en met 7. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Laten we bidden. Heer, we danken u. We danken u dat we u mogen aanbidden en dat we u mogen kennen. We danken u dat u eerst van ons gehouden hebt en dat wij daardoor van u mogen houden. En Heere, u weet hoe we hier zitten, u weet wat we nodig hebben. U weet of wij iemand van een andere generatie in ons leven hebben die ons op u wijst, of dat we dat niet hebben. Maar Heere, laat vandaag de dag zijn waarin onze ogen van onszelf, van onze situatie, van wat dan ook afgaan en alleen maar op u zullen zijn. En dat wij met David u zullen aanbidden. Dat wij met andere generaties onze blik op u zullen richten en samen u zullen grootmaken. Dus Heere, doe wonderen boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Laat er niks van mijzelf bij zitten, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. In Deuteronomium 6 wordt een vergelijkbare opdracht gegeven als wat we zien in Psalm 145 en wat er in Ezra 3 gebeurde. In Deuteronomium 6 vanaf vers 4 staat er: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en hierover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Dit is wat generaties richting elkaar horen te doen. Dit is wat ouders naar kinderen horen te doen. Dit is wat wij als kerk naar elkaar mogen doen. En we mogen Gods daden roemen. We mogen spreken over zijn machtige werken, is waar David mee begint in vers 4. Met David mogen wij erkennen dat God heel persoonlijk onze God is. Hij is begonnen met zeggen: mijn God en koning in vers 1. De God die groot en zeer te prijzen is, wiens grootheid niet te bevatten is. En de grootheid van Gods werken, Gods grootheid is te zien in zijn werken, moet ik eigenlijk zeggen. Zijn grootheid is te zien in zijn machtige daden, zegt vers 4. En hoe ouder je wordt, hoe meer je van God gezien hebt. Want je hebt simpelweg meer van het leven gezien en daardoor meer kans gehad om God te zien werken. En hoe meer je dat werk gaat herkennen en erkennen, hoe meer je dat ook kan delen met een ander. In de New King James vertaling wordt de eerste zin van vers 4 ook wel vertaald: de ene generatie zal zijn werken prijzen naar de andere generatie. One generation shall praise your works to another. Dat is wat wij mogen doen. De ene generatie mag God aanbidden richting de andere generatie. En daarin meenemen hoe groot is onze God. Het roemen waar David over spreekt is het simpelweg prijzen of loven en aanbidden. En de generaties horen dus God te loven en te aanbidden en dat ook te laten zien in hoe we voor hem leven. De ouderen looft God terwijl de jongeren erbij is en samen kijken ze naar wat heeft God gedaan. En nu denk je misschien dat dat iets moeilijks is, maar dat gaan we ook door de rest van deze tekst heen zien. Zo simpel als: God heeft de zon doen opkomen. Dank u wel. Heer, u hebt mij vandaag geleid om, en dan vul je in wat God gedaan heeft. Dank u, Heer. Heer, dank u wel dat ik mag weten dat ik gered ben om wat er in uw woord staat. U zij alle lof en eer. Dus benoem wat God gedaan heeft. Benoem hoe hij een gebed beantwoord heeft, hoe hij je leidt, hoe je hem hebt zien werken. En doe dat hardop. Dat is wat er hier gebeurt. David zegt dat we mogen aanbidden samen voor, specifiek hem voor zijn machtige daden mogen loven. Dat zijn machtige daden die zowel in het woord te vinden zijn als in jouw leven. En dat is iets dat gehoord moet worden, waar je over moet praten. En een berichtje in een WhatsApp-groep is iets prachtigs. Maar wat nog veel mooier is, is als je hiervoor gaat zitten met iemand. Als je een maaltijd nuttigt, samen een bakje koffie of thee drinkt. Als je samen een wandeling hebt en daarin kan vertellen over, maar kijk eens naar Gods machtige daden. Kijk eens naar wat God gedaan heeft. Want wanneer God werkt, wanneer God machtige daden doet, dan is dat niet iets om voor jezelf te houden en te denken, ja, maar ik ben de enige die hiervan mag weten. Nee, dat is iets om te delen. Om met vele mensen te delen, om spreekwoordelijk gezien van de daken te schreeuwen. Dat hebben we nodig om dat te doen. Dat hebben we nodig van elkaar en dat hebben we nodig om ook voor ons eigen hart te ondergaan. Het is iets om te aanbidden en te delen. En misschien denk je wel, ja, maar ik zie God op het moment helemaal niet werken. Dan heb je het juist nodig dat iemand anders je wijst op hoe hij of zij God ziet werken. Maar laat me je bemoedigen, want we zien Gods daden in zijn woord. Kijk bijvoorbeeld naar de schepping. Alleen al Genesis 1 en 2 geeft ons reden om tot in alle eeuwigheid God te aanbidden. Want God schiep daar iets uit het niets. Hij schiep alles uit het niets. Wij mensen kunnen maximaal bouwmaterialen bij elkaar brengen. God kan de bouwmaterialen zelf maken. Zo groot is onze God. God liet zichzelf zien aan Israël. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan Exodus 19, hoe God daar op de berg Sinaï zichtbaar was. Dat is zo groot. Maar we zien ook Gods werk in dat de Heer Jezus naar de aarde kwam. Door de evangelie heen. We zien Gods machtige daden aan zijn volk. Door het hele Oude Testament heen. We zien hoe God met zijn kerk omging in het Bijbelboek Handelingen. We zien dat God nooit verandert volgens Malachi 3 en Hebreeën 13. En zo is er zoveel te vinden in Gods woord van wat God doet. En hoe mooi is het om elkaar hierop te wijzen. Hoe opbouwend is het om het zelf te zien en om het dan door te geven. Hoe mooi is het om met een ander daarnaar te kijken. En dat is wat de generaties nodig hebben. Wat de ouderen nodig hebben om door te geven aan de jongeren. Wat de jongeren nodig hebben om te horen en om samen elkaar te vinden. In het elkaar wijzen op uw werken en uw machtige daden. Want God is groot. Je wordt zo opgebouwd als je ziet dat God werkt. En dan gaan je ogen van jezelf, van je situatie, van wat er dan ook kan zijn af. En kijk je naar God. En is er één ding dat je kan doen, en dat is met David zeggen, mijn God en koning, ik zal u roemen. En uw naam loven voor eeuwig en altijd. Want je ziet God werken. Door de rest van dit stuk waar we naar kijken, gaan we het samenspel van de generaties zien, wat al begonnen is in vers 4. Want David begon met zeggen in vers 4, generatie op generatie zal uw werken roemen. En daarna begint hij met zij zullen. En in het begin van vers 5 zegt hij, ik zal. En daar zie je het samenspel waarbij de ene generatie zegt, spreekt over Gods werken en over Gods machtige daden. En David zegt, ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Vers 6, zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. En dan weer David, uw grootheid, die zal ik vertellen. Vers 7, zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Het is een soort van een heen en weer schreeuwen, niet een opbieden met kijk mij het beter weten, maar een samengaan van hoe fantastisch is onze God. Het iets zien en dat roepen en dat de ander zegt, oh, maar ik heb ook iets moois gevonden. En dat die dan zegt, oh, maar ik heb nog iets gevonden. En dat het zo een prachtig samenspel wordt, waarbij men elkaar vertelt over God. Waarbij men ziet, dit is God. En dit is de God die ik ga aanbidden. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. Want u bent God. En David is begonnen met Gods werken en Gods machtige daden te benoemen. Maar vanaf hier, vanaf vers 5, gaat hij verschillende redenen geven waarom God het waard is om aanbeden te worden. En hij begint met, ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit. David wil God aanbidden door te spreken over deze heerlijke glorie van Gods majesteit. En wat hij hiermee doet, is hij herkent en erkent dat God regeert op de troon. Hij bevestigt hier dat God de majesteit, de heerser van het universum is. Zoals hij ook genoemd wordt, God, in de psalmen, in Job, in de profeten, op zoveel plekken. En het beeld is een God, een koning, die op een troon zit, die regeert en alle eer waard is. De majesteit over het universum, de heerser van de fysieke en de geestelijke wereld. En dat is de God die alle eer, alle glorie, alle aanbidding verdient, want hij is majesteit. Gods glorie is heerlijk, dat zegt David. Dat gaat om Gods glorieuze eer of Gods glorieuze pracht. Openbaring 22 omschrijft dit door aan te geven dat Gods heerlijkheid de hemel verlicht. En dat er geen zon, maan of sterren meer is, want Gods heerlijkheid verlicht alles. Zo glorieus, zo schijnend, zo prachtig is Gods majesteit. En dat maakt God alle aanbidding waard. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit. Hoe mooi is het om te delen over hoe God regeert in jouw leven. En dat God degene is die jouw leven bepaalt. En dat je dat ziet in je leven op en vul maar in manier. Wat een voorrecht is het dat wij hem mogen aanbidden. Wat een voorrecht is het dat we in zijn aanwezigheid mogen komen. En wat een zegen is het dan om daarover te delen en met elkaar over te praten. Om een andere generatie te vertellen over, maar kijk eens hoe groot de heerlijke glorie van zijn majesteit is. Want daar mag ik hem voor prijzen. Zo groot, goed en prachtig is deze God. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit. David zegt ook, ik zal spreken van uw wonderlijke daden in vers 5. En dit is iets wat wij vergeten, dat Gods daden wonderlijk zijn. Soms staan we niet versteld van het feit dat God wonderen doet. Maar we mogen hem juist aanbidden omdat hij wonderen doet. Zoals ik al zei, toen God alles schiep, schiep hij uit het niets. Bara of ex nihilo, zoals dat ook genoemd wordt. Bara het Hebreeuws, ex nihilo het Latijn. Scheppen zonder dat er bouwmaterialen zijn, dat deed God. Bedenk dus dat God de aarde maakte zonder dat er aarde was. Wij kunnen een zandhoop maken doordat er zand ligt. God heeft het zand gemaakt. God maakte de dieren, de planten, de continenten, de seizoenen, de zon, de maan, de sterren, het hele heelal dat nog steeds uitschijnt te dijen. En hij maakte alles uniek. Hij maakte jou uniek. God is zo creatief dat met schattingen lopen uiteen, maar laten we zeggen 8 miljard mensen op deze aardbol, dat jij de enige bent die bent zoals jij bent. In jouw fysieke eigenschappen, jouw karakter, jouw talenten, jij bent de enige. En God is creatief genoeg om dat te maken. Wat een wonderlijke daad. Wat een wonder is het dat God dit gedaan heeft. En dat is slechts Genesis 1 en 2. Als je dan verder gaat kijken naar de zondvloed, naar het splijten van de zee. God die de mond van hongerige leeuwen dichthield toen Daniel in de leeuwenkuil zat. Jezus die op het water liep toen hij de storm stilde. We vergeten dat dit allemaal wonderlijke daden van God zijn. En hoeveel is hij onze aanbidding waard? En hoezeer hebben we het nodig? Wanneer we het zelf even niet meer zien, of wanneer we zelf even worstelen, of wanneer we ergens doorheen gaan, dat we een ander iemand hebben die ons wijst op, ja maar, jouw God, onze God, mijn God, is de God van wonderlijke daden. Zou jouw situatie voor hem te groot of te moeilijk zijn? Hij kan alles behalve, is dat echt zo? Of kan hij alles? En is het aan hem dat hij bepaalt wat hij doet? We vergeten ook, de getijden die we elke dag van God krijgen is een wonder. Want dat betekent dat de maan dichtbij genoeg staat en de aarde niet ondertussen van zijn sokkel gevallen is en ergens anders in het universum aan het zweven is. We staan precies dichtbij genoeg dat het allemaal zo werkt. We hebben de zon die elke dag opkomt. God die kinderen geboren laat worden, laat opgroeien. En het allergrootste wonder dat God dagelijks doet is dat mensen tot geloof komen. Gods wonderlijke daden? Zien wij die nog en aanbidden wij hem daar nog voor? Je hebt het soms zo nodig dat een andere generatie je wijst op dingen. Mijn kinderen, die wijzen me soms op dieren die ik niet meer zie, omdat ik gewoon bezig ben met, ik wil doorlopen. En zij zien een mier. Amen. En ik denk, jij wil een mier bekijken. Die mier is een daad van Gods wonderen. Het is zo wonderlijk wat God allemaal gedaan heeft. En hij is al onze aanbidding waard. En daarom is het zo goed om samen te zoeken ernaar en God samen te aanbidden voor zijn wonderlijke daden. De Heer is groot en zeer te prijzen, zegt vers 3. Zijn grootheid is niet te doorgronden, zijn wonderlijke daden maken hem alle lof en aanbidding waard. David heeft in vers 5 gezegd, ik zal hierover spreken. En nu roept de andere generatie weer, zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. De generaties antwoorden, want het zij zullen het in herinnering roepen gaat om antwoorden of communiceren. Zij communiceren Gods daden. En hun perspectief is prachtig, de kracht van uw ontzagwekkende daden. We leven in een tijd waarbij we iedereen als gelijken willen zien. Waarbij we God ook niet langer als een ontzagwekkend God zien. Er is een prachtig lied dat zegt, Our God is an awesome God. Hij is ontzagwekkend groot, onze God. En dat is waar we bij terug mogen komen, keer op keer, door weer stil te staan bij de grootsheid van onze God. Ontzag voor God door zijn kracht, door zijn daden, door zijn karakter. En Gods macht, wanneer die zichtbaar wordt, wekt dat heel veel ontzag op. Kijk in de Bijbel naar Rahab. Toen de verspieders kwamen om te kijken, kunnen wij Jericho innemen? Hoorden zij van Rahab, heel Kanaan is bang voor jullie God. Want kijk hoe hij Israël uit Egypte bevrijd heeft. En wij lezen een verhaal in Exodus en denken, ja oké, nou ja, hè, plagen en een zee die open gaat. En we denken een vuurkolom en een wolkolom, nou, het zal allemaal wel. Sta er eens bij stil wat je daar leest. Een vuurkolom die zo groot was dat God een compleet leger tegen kon houden. En het verbrandde Israël niet, het was slechts licht voor hen. Een wolkkolom die aan de andere kant van dat vuur geen licht bracht, maar duisternis bracht. En dat tegelijk. Ik ben geen natuurkundige, geen scheikundige, geen bioloog en welke andere wetenschappelijke takken we hier ook op los willen laten, maar volgens mij kan dat niet. En toch heeft God dat ontzagwekkende wonder gedaan. Dit hoort vrees en ontzag voor God op te wekken, die aanzet tot God gehoorzamen. En Gods macht is zo zichtbaar door het woord heen. De kracht van Gods ontzagwekkende daden. Kijk maar bijvoorbeeld wanneer we naar het einde kijken, naar wanneer God gaat oordelen in Openbaring. Wat voor macht en ontzagwekkende daden van God daar zichtbaar worden. Maar denk ook aan Jezus die kwam. Denk aan Jezus die stierf. En denk aan Jezus die opstond uit de dood. Doordat het graf leeg is, is alles mogelijk. Heb ik een voorganger laatst horen zeggen. Het graf is leeg, mensen. En dat is een kracht die wij ons niet voor mogelijk kunnen houden. En dat zijn ontzagwekkende daden die wij mogen communiceren, in herinnering mogen brengen bij onszelf en bij anderen. En hoe meer je God ziet werken, hoe meer je onder de indruk wordt daarvan, hoe logischer het ook wordt om dat te delen met een ander. We mogen leren om de ander te helpen groeien in ontzag voor God. Om samen God meer te vrezen. En de kracht van Gods ontzagwekkende daden in herinnering te roepen. Mijn God en Koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Vanwege uw ontzagwekkende daden. David die antwoordt aan het einde van vers 6. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Denk bijvoorbeeld aan Israël in Egypte, waarbij God door alle plagen liet zien dat hij groter is dan elke afgod die Egypte maar kon bedenken. Hetzelfde bij Elia, toen hij in 1 Koningen 19, of 1 Koningen 18 moet ik zeggen, liet zien dat hij groter is doordat Elia en de afgodenpriesters van Baal allebei een altaar hadden. Allebei mochten ze vuur uit de hemel vragen en het bleef stil bij de afgod Baal. En God liet vuur uit de hemel komen en dat is al ontzagwekkend. Maar dat vuur verbrandde het offer, verbrandde het water dat er lag en zelfs de stenen waarop het altaar lag. Nou gok ik dat we hier een scheikundige of twee hebben die me kunnen vertellen hoe heet dat vuur moet zijn geweest. Hoe ontzagwekkend groot is dat? Wat een bewijs van Gods grootheid is dat? En hoe mooi is het om een ander daaraan te herinneren en samen God te aanbidden voor wie hij is. We mogen zo stilstaan bij Gods grootheid en dat is zo goed voor onze ziel. Want dat haalt de ogen van mij af en van mijn situatie af en van waar ik doorheen ga en wat ik denk. En dat richt onze blik op de God die groter is. Dat richt onze blik op de God die eeuwig is. De God die niet verandert. Want niet alleen Gods daden zijn groot, maar ook Gods karakter is iets om over te vertellen. Zijn liefde is eeuwig en is oneindig groot. Zijn genade is eeuwig en is oneindig groot. Zijn barmhartigheid, zijn heiligheid, rechtvaardigheid, al zijn eigenschappen, is hij tot in eeuwigheid en is hij tot in eeuwige grootsheid. Wat een reden om God samen te aanbidden. En wat een zegen ook dat God dit aan ons laat zien. En dat wij met ons mierenbrein een kleine fractie mogen leren begrijpen op deze aarde van hoe groot deze God is. En die grootheid is het waard om over te vertellen. Het is waard om te vertellen uit welke diepte God jou getrokken heeft. Het is waard om te vertellen hoe groot Gods liefde is die je dagelijks mag zien. Het is het waard om te vertellen hoe je Gods daden meer en meer bent gaan zien. En die grootsheid werd ultiem zichtbaar in de Heere Jezus die stierf aan het kruis voor ons. Die opstond uit de dood en terugging naar de hemel. Gods grootheid die zichzelf gaf werd daarin ultiem zichtbaar. En alleen die God is alle aanbidding waard van alle generaties, van alle tijden. En daar mogen we elkaar bij helpen. Zij zullen, ik zal. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. Vers 7. Zij, dus het samenspel gaat weer door. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. En de mond is hier vol van de gedachtenis aan uw grote goedheid. Alles, met alles wat er in de wereld gebeurt, is het zo nodig dat wij herinnerd worden aan Gods grote goedheid. Want God is niet zomaar goed, hij is groots in zijn goedheid. Als God goed was geweest, was dat al iets fantastisch geweest. Maar zijn grote goedheid is nog veel beter. Als er al een overtreffende trap is van Gods goedheid, dan is het Gods grote goedheid. En we weten uit Markus 10 dat alleen God goed is. En daarom staan de psalmen, het Bijbelboek Nahum, Ezra, Nehemia, 1 Kronieken. De Bijbel staat vol van Gods goedheid. Het is zijn goedheid dat de zon opkomt, dat het regent over de rechtvaardige en de onrechtvaardige, dat God ons nooit alleen laat, dat de zon op deze specifieke plek van de aarde staat, zodat we niet verbranden of bevriezen. Het is Gods goedheid dat we zwaartekracht hebben, dat we structuur hebben. En bovenal is Gods grote goedheid zichtbaar in het geven van zijn zoon. Jezus is de ultieme uiting van Gods grote goedheid en dat maakt hem al onze aanbidding waard en meer. En het is zo mooi als generaties elkaar dan wijzen op Gods grote goedheid. Als je vertelt over wat voor prachtige goedheid je van God in je leven gezien hebt. Hoe het een zegen is dat je Gods goedheid gaat ervaren in je eigen leven, wat je vindt in het woord van zijn goedheid. Want je kan het zo makkelijk zelf uit het oog verliezen. Zeker door wat er in de wereld gebeurt, door wat je voelt, door wat je fysiek meemaakt, hoe het mentaal met je gaat. En je kan zo makkelijk vergeten, God is goed. Maar God is goed. Altijd en altijd is God goed. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. Wat een woorden zijn dat om te aanschouwen, om aan te horen. Woorden van Gods grote goedheid in de plaats van brompotwoorden. In de plaats van het Nederlandse, we hebben altijd een reden om te zeuren worden. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. Wat een voorrecht is dat om aan te horen, om deel van te zijn, om op gewezen te worden. Als iemand die blik heeft, dan wil je bij die persoon zijn. Want dit richt jouw ogen op God. David eindigt dit stuk met: zij zullen vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Het is niet het eerste waar ik aan zou denken om over te zingen. En toch is dit waar David over wil zingen. Gods rechtvaardigheid of gerechtigheid is een fundamentele eigenschap van wie hij is. Anders kon hij God niet zijn. Anders kon hij niet perfect goed zijn als hij kwaad door de vingers zou zien. Als hij kwaad zou laten gaan. En wat dit onder andere betekent is dat Gods oordeel volledig te vertrouwen is. Dus dat hij te aanbidden is omdat hij gerechtvaardig zal handelen naar wat er nodig is. Dat betekent ook dat Gods blik op iedere mens en op iedere situatie volledig correct is. Ook als wij dat niet leuk vinden met ons moderne denken. Dus toen God de aarde oordeelde in de tijd van Noach, was dat correct en was dat een rechtvaardig oordeel. Het oordeel over de volken in Kanaan was rechtvaardig, want ze hadden alle tijd gehad om zich te bekeren. En ga zo maar door. Gods oordeel zal altijd rechtvaardig zijn. Zijn gerechtigheid is goed, is puur. En dat maakt het dat het een reden is om hem te aanbidden. En de belangrijkste uiting van zijn gerechtigheid is te vinden en te zien in het evangelie. Ieder mens die zondigt. Ieder mens die straf verdient. Ieder mens die de straf van de zonde, de dood verdient. En Jezus kwam om die straf te dragen. Dan kunnen we God aanbidden. Dan kunnen we vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Want zijn gerechtigheid is op Jezus gekomen. En daardoor hoef ik die niet te ondergaan. Jezus kwam. Jezus leefde perfect. Stierf door mijn schuld, door jouw schuld. En stond weer op uit de dood voor jou en voor mij. Dat is alle reden tot vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Paulus verwoordt het als volgt in Romeinen 8, vers 3 en 4. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De rechtvaardige eis van de wet is: als jij de wet overtreedt, verdien je straf. Als je door rood rijdt, als je te hard rijdt, als je liegt, bedriegt, steelt, al die dingen, dan hoort daar een straf bij. En Jezus heeft die straf gedragen. In gerechtigheid, in perfecte rechtvaardigheid. En daarom kunnen wij vrolijk zingen van Gods gerechtigheid. Jezus droeg die rechtvaardige eis. God die de rechtvaardige rechter is, die de straf bepaalde, voorzag in de vervulling van de straf voor jou en voor mij. De prijs die Jezus betaalde was zijn leven. En hij gaf meer dan onze zonde ooit waard is, want God is meer waard dan alles. En dat is alle reden om te aanbidden. Dat is alle reden om met David te zeggen: de Heere is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is niet te doorgronden. En om dan dat samenspel te horen: zij zullen dit aanbidden, ik zal dat aanbidden, zij zullen, ik zal, zij zullen. En om dan samen met één stem God te aanbidden. Wat een glorie en een schoonheid is er wanneer generaties samen God aanbidden. En de reden is God, niet omdat generaties samenzetten zo gezellig en leuk is. De reden voor alle aanbidding is God. Niet de mens. Woorden schieten tekort om God te prijzen. Daarom krijgen we ook een eeuwigheid van God om hem te aanbidden. Omdat we dan in een eeuwigheid al die woorden kunnen gebruiken. En meer, omdat God dat waard is en meer. En we hebben dit allemaal nodig. We hebben het allemaal nodig dat iemand ons wijst op een reden om God te aanbidden. Want door God hardop te aanbidden, want er staat niet, zij zeiden in hun hart. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken, de kracht in herinnering roepen. Gaat over communiceren. Ik zal het vertellen, de mond doen overvloeien en vrolijk zingen. Voor sommigen van ons is het fijn dat er niet staat dat we allemaal volledig op toon moeten zingen, maar we mogen allemaal zingen. Vrolijk van onze God. We mogen samen aanbidden om de ander te helpen weg te kijken van onze situatie en naar God te zien. In de tijd van Ezra huilden de ouderen en de jongeren juichten. De een zag herstel, de ander zag hoop. De een zag het onmogelijke gebeuren, de anderen het onverwachte. En samen was het één geluid naar God, omdat God werkte. Ze hielpen elkaar om God te zien. En om samen God te aanbidden. En dat is wat wij mogen doen. Ik wil eindigen met 3 bemoedigingen. De eerste bemoediging is, zie wie God is en wat hij doet. David geeft ons hier al verschillende redenen om God te aanbidden. Om in het woord en uit eigen ervaring in je leven redenen te vinden om God te aanbidden. En dat is prachtig. Jouw leven en Gods woord zijn vol bewijs van God. Van zijn werken, van zijn karakter. Zoek die. Ga op zoek naar wat God doet. Doe dat samen en alleen. Doe dat samen met iemand van een andere generatie. Want dat is goed voor je ziel om na te denken en te zoeken naar wat God doet. En dan ook gelijk de tweede bemoediging. Benoem dan wat God doet. Benoem wat je vindt en dat lijkt overbodig, maar Psalm 145 is een voorbeeld waarbij er steeds woorden gebruikt worden om dingen van God te communiceren. Ja en amen, door onze daden moeten we dingen laten zien. Ja en amen, onze daden moeten op Jezus gericht zijn. Maar we hebben ook een mond gekregen van God. En die mogen we ook gebruiken om over Gods glorie, Gods eer te praten. Want als jij het uitspreekt, is het goud waard voor de ander om het te horen. En onze zielen hebben het zo nodig om te horen over Gods grootheid. Het is zo goed om het te lezen in Gods woord. En het is daarna beter om erover te praten met een ander. Een van de dingen die ik niet geleerd heb op de basisschool en de middelbare school was studeren. Dus dat heb ik mogen leren op de universiteit. Maar een van de manieren waarop je studeert is door iets op te schrijven en op te zeggen wat je opschrijft. Want hoe meer je dat doet, dan ben je aan het schrijven, dan ben je 1 keer aan het leren. Je bent het aan het lezen, dan ben je het 2e keer aan het leren. Je bent het aan het opzeggen, dan ben je het 3e keer aan het leren. En doordat je het jezelf hoort zeggen, vang je het voor de 4e keer op. Ja, dus ook jullie die op de basis en de middelbare school zitten, dit is levensadvies. Maar dit geldt niet alleen voor de dingen van school. Dit geldt ook voor de dingen van God. Dit geldt voor het uit je hoofd leren van bijbelteksten. Ik kan ze niet uit mijn hoofd leren, zeg je misschien. Misschien kost het je meer moeite. Maar je kan het echt. Als je dit gaat doen, dus het opschrijven en opzeggen, garandeer ik je dat je bijbelteksten uit je hoofd kan leren. En dat je op die manier met je een hart vol van God ook kan gaan praten. Hoe meer je namelijk over de dingen van God praat, hoe meer het ook in je hart zal gaan landen. En zal het ook je eigen hart en je gedachten gaan beïnvloeden. En dat van de ander. Dus praat over wat jij ziet. Over wie God is en wat God doet. En de derde bemoediging is, aanbid God dan ook. En dan denk je, ja maar ik noem toch al wat God gedaan heeft. Ja maar dat is iets anders dan zeggen, ik aanbid u God, want u hebt puntje, puntje, puntje gedaan. Want David zegt, ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit. Maar dat zegt hij na, ik zal u roemen en uw naam loven. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. Het is zo goed, het is zo bemoedigend om Gods werken en Gods karakter te zien en te benoemen. En daarna is het tijd om te zeggen, Heer, we aanbidden u. Heer, ik prijs uw grote naam. Ik aanbid u, want u bent God. Ik geef u eer, want u bent het waard. Dat is zo nodig. Want dat helpt ons om op God gericht te zijn. Dat helpt ons om te groeien in het zien van wie God is. Dit hebben wij nodig als we het voorbeeld van David volgen in Psalm 145. Dit is zo'n zegen voor je eigen hart en voor het hart van de ander. En dit mogen we samen doen. Zien op God, vertellen over God en God aanbidden. Als je nog niet in deze God gelooft, kies dan vandaag om hem ook te willen aanbidden. Kies vandaag om deze geweldige, prachtige, ontzagwekkende God en zijn liefde te aanvaarden. De God die zijn zoon voor jou gaf. De God die zichzelf gaf. De Bijbel zegt geloof en leef. Je moet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Je hoeft niet te begrijpen hoe dat werkt. Dat is een andere vraag. Daar hebben we ook een eeuwigheid voor om daarachter te komen. Je hoeft het alleen te geloven dat het waar is. En de Bijbel zegt dat je eeuwig leven hebt. Dus geloof. Broeder, zuster, generaties horen met elkaar te spreken over God. Zie wie God is, vertel daarover en aanbid hem en doe dit samen. Om samen te groeien in het begrip van wie hij is. En samen je blik te richten op deze God. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. Dank u wel, Heere Jezus, dat u het levende woord bent en Heilige Geest. Dank u wel dat u het woord geïnspireerd hebt en om opgeschreven te worden. En dat wij dat woord hebben. Heere, maar laat het zo zijn dat wij door dat woord heen u zien. Dat we door het woord heen op u gericht worden. En over u gaan praten en u gaan aanbidden. Heer, u weet wat er in al onze harten speelt. U weet wat er nodig is om ons die blik op u te geven. Maar Heer, ik bid dat u wonderen zal doen en dat wij u zullen zien. Ik bid dat u ons zal bemoedigen en dat wij op u zullen zien elke dag weer. Ik bid dat u ons ook iemand op het hart zal geven om samen mee naar u te kijken. En dat we zo als generaties met elkaar over u gaan praten. Voor degenen die hier zitten die nog niet geloven, Heer, overtuig hen van wie u bent. Zodat ook zij de keuze zullen maken om in de Heer Jezus te geloven als uw zoon. Heer, doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Heer, dat vragen we, niet omdat wij het verdienen, maar uit genade, in Jezus' naam. Amen.